Ja, dank u wel. Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zie hoe goed en hoe lieflijk is het dat broeders samenwonen. Het is als de olie op het hoofd neerdalende op de baard van Aaron die nederdaalt tot op de zomen van zijn klederen. Gemeente, zingen we daarvan Psalm 133, vers 1, 2 en 3. gemeente, we willen ook vanmorgen ons geloof belijden. En dat doen we met de woorden van vraag en antwoord 81 van onze Heidelberger Catechismus. En we zingen daarna uit Psalm 23, het eerste vers: de God des Heils wil mij ten herder wezen. En ieder van u, van jullie, belijden met mij in zijn of haar hart: voor wie is het avondmaal des Heren ingesteld? En dan is het antwoord: voor degene die zichzelf vanwege hun zonde misdragen en nochtans vertrouwen dat deze hun om Christus wil vergeven zijn. En dat ook de overblijvende zwakheid met zijn lijden en sterven bedekt is. Die ook begeren, hoe langer hoe meer, hun geloof te sterken en hun leven te beteren. Maar die hypocrieten en die zich niet met een waar hart tot God bekeren, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Amen. Gemeente, lezen we in deze voorbereidingsdienst het eerste deel van het formulier om het heilige avondmaal te houden. Geliefde in de Heer Jezus Christus, hoort aan de woorden van de inzetting van het heilige avondmaal van onze Heer Jezus Christus, welke ons beschrijft de heilige apostel Paulus in 1 Korinthe 11. Ik heb van de Heer ontvangen hetgeen ik u ook overgegeven heb, dat de Heer Jezus in de nacht waarin hij verraden werd, het brood nam. En als hij gedankt had, brak hij het en zei: neem, eet, dat is mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zei: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan wie onwaardiglijk dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeve zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want wie onwaardiglijk, en dat betekent op onwaardige wijze, eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat wij nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen nodig. Ten eerste dat wij ons tevoren recht beproeven. Ten andere dat wij tot dat doel uitrichten waartoe het de Heere Christus verordend en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste, we denken in ieder bij zichzelf zijn zonde en vervloeking, opdat hij zichzelf mishagen en zich voor God verootmoedigen, aangezien de toorn van God tegen de zonde zo groot is dat hij die, eer dat hij die ongestraft liet blijven, aan zijn lieve zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood aan het kruis gestraft heeft. Ten andere onderzoeken en ieder zijn hart of hij ook deze gewisse belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden, alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus, vergeven zijn. En de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigen gerechtigheid toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen, alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde onderzoeken ieder zijn geweten of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heer te bewijzen en voor het aangezicht van God oprecht te wandelen, insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte aflegt, een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en eenigheid met zijn naaste te leven. Alzo dan, allen die alzo gezind zijn, wil God gewis in genade aannemen en voorwaardige medegenoten van de tafel van zijn Zoon Jezus Christus houden. Daarentegen, die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Waarom wij ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus, allen die zich met deze navolgende ergerlijke zonde besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden, en hun verkondigen dat zij geen deel in het rijk van Christus hebben. Als daar zijn alle afgodendienaars, alle die verstorven heilige engelen of andere schepselen aanroepen, alle die de beelden eer aandoen, alle tovenaars, waarzeggers, die vee of mensen, mistschaders, andere dingen zegenen en die aan zulke zegen in geloof hechten, alle vrachters van God en zijn woord en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, alle die tweedracht, sekten en muiterij in kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle mijnedigen, allen die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naasten leven, alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards en al degenen die een ergelijk leven leiden, deze allen, zolang zij in zulke zonde blijven, zullen zich van deze spijs, welke Christus alleen voor zijn gelovigen verordend heeft, onthouden, opdat hun gericht en hun verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, zeer geliefde broeders en zusters in de Here, niet voorgehouden om de verslagen harten der gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het heilige avondmaal des Heren gaan mocht dan die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te betuigen dat wij in onszelf volkomen rechtvaardig zijn, maar integendeel, aangezien we ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken. Zo bekennen wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Daarom, al is het dat wij nog veel gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat we geen volkomen geloof hebben, dat wij ons ook met zulke nijver om God te dienen niet begeven als wij schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben, nochtans, desniettegenstaande, overmits ons door de genade van de Heilige Geest zulke gebreken van harte leed zijn, en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde, nog zwakheid, die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan verhinderen dat God ons niet in genade zou aannemen en alzo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maken. Gemeente, tot zover de lezing uit het avondmaalsformulier. Laten we bidden. getrouwe God en barmhartige Vader. U de heilige, de eeuwige. U die het onzichtbare licht bewoont. Heere, voor onze ogen niet zichtbaar. Als het geloof er niet in meekomt en u ons niet vanuit uw genade een blik geeft op u. Maar wij danken u voor uw grote goedheid. Hoe u ons achterna komt van dag tot dag. Ook weer de afgelopen week. U hebt ons gespaard en bewaard en hier bij elkaar gebracht als gemeente naar uw naam genoemd. Heer, hoe bijzonder dat u zo zondag en zondag de deuren van uw huis opent, ook hier in Haastricht, maar ook wereldwijd. En dat uw evangelie open mag gaan, verkondigd mag worden, uw woord. Heren, en dat u uw kerk nog steeds bouwt. Ga ermee door en heren, u hebt het toch ook beloofd dat u uw kerk zult beschermen en in stand houden tot het einde van de wereld. Heer, heb dank dat we zo ook vanmorgen hier bijeen mogen zijn en dat het ook een bijzondere dienst is. Een dienst van voorbereiding op het heilige avondmaal, een week ook van voorbereiding op het heilige avondmaal. Een week die in dat opzicht ook afgezonderd is, Heer, om toch ook onszelf te onderzoeken. Heer, en er kan zoveel zijn in ons wat het licht van de uw woord niet kan doorstaan, de kritiek van uw woord. Heer, geef dat we daarin ook heel eerlijk naar onszelf durven zijn. En als er een schadelijke weg in ons is, ach Heer, maak het ons bekend. Doorzoek ons maar met het licht van uw geest. En als er schadelijke wegen in ons zijn, ontdek ons eraan en geef dat we ermee bij u terechtkomen. En dat er een vlak veld gemaakt kan worden tussen u en tussen ons. En dat alles wat in de weg staat, alle hobbels, alle afrasteringen die er kunnen zijn, alles wat wij opgetrokken kunnen hebben, Heere, breek het maar af. Opdat het vlak wordt, het recht wordt tussen u en tussen ons. En we mogen weten te delen in uw rechtvaardigheid, in uw gerechtigheid. Heere, wij bidden, gedenk een ieder. U kent ons, u weet van ons af. Er kan ook strijd zijn. Heere, breek dan maar door met uw licht en met uw genade, met uw geest. Of dat het allemaal helder wordt en het donker wordt opgeklaard en u overhouden, aan uw voeten terechtkomen als arme zondaar en daar al het verkeerde kwijtraken. Heer, waar zouden we anders heen gaan? U hebt woorden van het eeuwige leven. En daar danken we u voor en geef, Heer, dat het avondmaal ook steeds weer er mag zijn tot opbouw van ons geestelijk leven, tot versterking van het geloof, tot bemoediging, tot vertroosting, als ook een oaseplek op de weg van de vreemdelingschap door dit leven, op weg naar de eeuwigheid. Heer, als we vanmorgen uw woord willen openslaan, kom ook daar in al uw rijkdom in mee. Paar uw geest eraan. Geef woorden aan uw dienaar om te spreken, vrijmoedig, vol van uw geest, opdat we u overhouden. Heer, wat is het rijk als we het zicht krijgen op u. En als onze harten maar opgetrokken worden tot u die in de hemel bent. Heer, en dat we alles even kunnen loslaten. Al die dingen van dit tijdelijke leven, ze kunnen ons zo in beslag nemen. Heer, maar leg het zwijgen op en neem ons mee. En mag het een ontmoeting zijn met u. Heer, zo bidden we voor allen die een taak in deze dienst hebben, op welke manier dan ook. Mag het allemaal zijn tot lof en glorie van u. Ook voor de kinderen in de crèche, uw gemeente thuis. Heer, bouw ons allen. Onze verwachting is van u. En wij bidden u, vergeef al het zondige. En doe het weg uit uw boek. Hoor en zegen ons om Christus Jezus wil alleen uit genade. Amen. Gemeente, ik lees met u uit de Bijbel. Marcus 14. Het evangelie naar Marcus, hoofdstuk 14. En dan lees ik met u de eerste 11 versen. Marcus 14. En het Pascha en het feest der ongehevelde, ongezuurde broden was na 2 dagen. En de overpriesters en de schriftgeleerden zochten hoe ze hem met list vangen en doden zouden. Maar ze zeiden niet op het feest, opdat niet misschien er oproer onder het volk komt. En toen hij te Betanië was, in het huis van Simon de Melaatse, waar hij aan tafel zat, kwam een vrouw, hebbende een albasten fles met zalf van onvervalste nardus, van grote prijs. En de albasten fles gebroken hebbende goot die op zijn hoofd. En er waren sommigen die dat zeer kwalijk namen bij zichzelf en zeiden, waartoe is dit verlies van de zalf geschied? Want die had kunnen boven de 300 penningen verkocht en aan de armen gegeven kunnen worden. En zij vergrimden tegen haar. Maar Jezus zei, laat af van haar. Wat doet gij haar moeite aan? Ze heeft een goed werk aan mij gedaan. Want de armen hebt gij altijd met u. En wanneer gij wilt, kunt gij hun wel doen. Maar mij hebt gij niet altijd. Zij heeft gedaan wat ze kon. Zij is voorgekomen om mijn lichaam te zalven tot een voorbereiding ter begrafenis. Voorwaar zeg ik u, al waar dit evangelie gepredikt zal worden in de hele wereld, daar zal ook tot haar gedachtenis gesproken worden van hetgeen zij gedaan heeft. En Judas Iscariot, een van de 12, ging heen tot de overpriesters, opdat hij hem hun zou overleveren. En zij dat horende waren verblijd en beloofden hem geld te geven. En hij zocht hoe hij hem bekwamelijk overleveren zou. Ik weet dat was over de lezing uit de Bijbel. Ik wil graag met u bij dit gedeelte stilstaan. Met een paar kernteksten, vers 3, 6 en 8... En toen hij te Betanië was in het huis van Simon de Melaatse, waar hij aan tafel zat, kwam een vrouw, hebbende een albasten fles met zalf van onvervalste nardus, van grote prijs, en de albasten fles gebroken hebbende, goot die op zijn hoofd. En vers 6, maar Jezus zei, laat af van haar. Wat doet gij moeite aan? Ze heeft een goed werk aan mij gedaan. En dan vers 8, zij heeft gedaan wat ze kon. Zij is voorgekomen om mijn lichaam te zalven tot een voorbereiding ter begrafenis. Ik weet dat tot zover schrift- en tekstlezing. We zetten boven de preek als thema hem onze liefde betonen. Hem onze liefde betonen. Maar we gaan eerst onze gaven nog geven en we gaan ook nog zingen. Ik heb ook nog een paar afkondigingen van u namens het bestuur. Wat de diensten voor volgende week zondag 10 maart betreft, dat is dan de avondmaalzondag. Dan hoop ik beide diensten u te mogen voorgaan. 's Ochtends om 10 uur is er dan bediening van het heiligavondmaal. En om 6:30 s'avonds dankzegging en nabetrachting op het avondmaal. En de collecte voor vandaag in de eerste rondgang, dat vormt jeugdwerk. Tweede collecte voor de plaatselijke gemeente al hier. En de derde voor het bouw- en renovatiefonds. Dan nog wat afkondigingen. Woensdag 6 maart is het bezinningsavond om 8 uur hier in de kerk. 's Avonds, u bent hartelijk welkom. Is er iets wat u in de weg staat om aan het heiligavondmaal deel te nemen, dan kunt u op maandagavond tussen 19:30 en 20:00 contact opnemen met de secretaris van het bestuur, broeder Heek voor Sensurenmorum. En woensdag 6 maart is er een maaltijd voor de ouderen vanaf 11:00 en voor data in de toekomst geldt zo de Heere wil en wij leven. Ik weet dat tot zover deze afkondigingen. Als voorbereiding op de preek zingen we opnieuw uit Psalm 23, nu vers 2 en 3. Scheid troos mijn ziel en richt in mededogen de tafel aan. 23 vers 2 en vers 3. Gemeente, naar het hamer van de preek zingen we op Psalm 116, vers 7 en vers 10. Ik zal liefde en lof voor u ten offer mengen. In het heiligdom, waar het volk vergaderd is. Gemeente, in het avondmaalsformulier worden we geliefde in onze Heer Jezus Christus genoemd. Vanmorgen begin ik even met jullie jongens en meisjes. Stel, binnenkort is je moeder jarig. En je wilt haar wat geven. En ja, andere jaren gaf ze een verlanglijstje. En dan wist je wat je ongeveer kopen moest van de centjes die je hebt. Maar deze keer zegt ze, denk zelf maar na. En probeer er zelf maar eens uit te komen. Wat ik nou fijn vind. Dan kun je twee dingen doen. Dan kun je denken, weet je, ik hou heel erg van dat en dat. En als ik dan dat koop, dan gaat ze dat met mij verdelen. En dan heb ik er zelf natuurlijk ook wat aan. Natuurlijk heel slim om het zo aan te pakken. Er is nog een andere manier. Dat is gewoon gaan zitten en eens gewoon na gaan denken. Wat zou mijn moeder nou fijn vinden? Waar zou ik haar nou een plezier mee kunnen doen? Want het is haar verjaardag. En dat is natuurlijk wel veel beter. Om dan ook echt je in haar te verdiepen. En datgene voor haar te kopen wat ze nou ook echt fijn vindt. Wij kunnen heel erg de mist ingaan om iemand iets te geven waar we ten diepste zelf wat aan hebben en wat niet zo voor die ander bestemd is. Wel, de vrouw die hier in ons tekstgedeelte naar voren komt, die slaat nou precies de spijker op zijn kop door wat zij geeft aan Jezus. Hier in Markus 14 is het woensdag. De 13e Nissan, twee dagen voor het paasfeest en het feest van de ongezuurde broden. Waarom zou dat het feest van de ongezuurde broden heten? Wel, dat doet denken aan de uittocht uit Egypte. De herinnering aan de uittocht en toen moesten in der haast die broden klaargemaakt worden en er was geen tijd om het brood te laten rijzen. En het is die week een geweldige drukte in Jeruzalem, want het paasfeest komt eraan, het feest van Pascha, en dan wilden de Joden zoveel mogelijk in Jeruzalem zijn. En ook de Heer Jezus is er met zijn discipelen, en ja, hij weet het, er wordt op hem geloerd. Ze willen hem gevangen nemen, en ze willen hem zelfs doden. Maar juist deze dag is hij afgereisd naar een klein plaatsje in de buurt van Jeruzalem, het plaatsje Bethanië. En ja, die naam Bethanië, het is niet zo'n verheffende naam, het betekent eigenlijk huis van ellende. En dan denk je, ja, Heer Jezus, daar hoort u niet. U bent de vredevorst. En u hoort in de stad van de vrede, de stad van de shalom. U hoort in Jeruzalem, waar het huis van uw vader staat. Wat doet u in het huis van ellende? Maar is de Heer Jezus iemand die met een boog om het huis van ellende zou heen gaan? Zeker niet. Hij is degene die het geroep van zijn ellendigen niet vergeet. En juist daar neemt hij zo graag zijn intrek. Omdat daar liefde was te vinden, de echte liefde tot hem. En daar woonden ook zijn vrienden, Maria, Martha en Lazarus. En gaat hij naar het huis van Maria, Martha en Lazarus? Nou, hier in Markus 14 niet. Hij gaat hier in Markus 14 naar een heel ander huis, het huis van Simon de Melaatse. Nou ja, dan ben je in een plaatsje van ellende en dan ga je naar het huis van iemand die de Melaatse heet. Dan moet je wel wat durven, maar goed, die Simon de Melaatse, die had nog wel steeds die naam. Maar hij zal door de Heer Jezus genezen zijn gemaakt. Uit dankbaarheid en toewijding heeft hij een hele maaltijd voor Jezus bereid en voor de discipelen. Ja, ik kan me dat ook wel voorstellen. Als je Melaatse was geweest, wat je dan allemaal had ondervonden. dan mocht je niet in de samenleving blijven. Dan was je uitgestoot uit de hele samenleving. Een paria, een buitengesloten, een verbannene, met recht een ellendige. Maar ja, de Heer Jezus had zich over hem bekommerd en hij was genezen. En ja, de dankbaarheid die wil hij nu echt betonen. Ik weet, als de Heer Jezus dan met zijn discipelen daar aan de tafel liggen, zoals toen de gewoonte lag, dan, toen zat je niet aan de tafel, maar je lag daarin, met één hand ondersteunde je hoofd, dan komt daar een vrouw aan. En hier in Markus 14 en in Matteüs 26, waar deze geschiedenis ook voorkomt, heeft deze vrouw geen naam. Het is een naamloos, een vrouw zonder naam, zonder status, zonder roem. Ook een vrouw zonder woorden. En ja, misschien herkennen we ons wel in deze vrouw. En de vraag tot de dag van vandaag is of de geschiedenis hier in Markus 14 en ook in Matteüs 26, of dat nou dezelfde gebeurtenis is als die ook in Johannes 12 staat beschreven. Daar staat een soortgelijke gebeurtenis, alleen daar is het niet in het huis van Simon de Melaatse, maar daar is het in Bethanië in het huis van Maria en Martha en Lazarus. En daar heeft de vrouw wel een naam. Daar heet ze Maria. En daar, daar zien we meer verschillen. Daar giet die vrouw niet die dure zalf uit over het hoofd van Jezus, maar over zijn voeten. Bovendien is het daar Judas die heel erg ingewikkeld gaat doen. En in Johannes 12 worden ook die voeten schoongeveegd met de haren van die vrouw. De geleerden zijn het er nog steeds niet over eens of nou die geschiedenis, die gebeurtenis uit Johannes 12 dezelfde is als uit Markus 14 en Matteüs 26. Nou, voor alle zekerheid houd ik me daarom vanmorgen maar gewoon aan Markus 14. En laten we Johannes 12 er even buiten. En eens is ze hier. En deze vrouw heeft iets bij zich. En wat doet ze? Ze vlucht naar de Heer Jezus. Gemeente, is dat nou niet typisch geloven? Wat is geloof nou anders dan vluchten met al je armoede naar Christus, naar het voorwerp van het geloof? En wie is het voorwerp van het geloof? Dat is Christus. Om aan zijn voeten terecht te komen, bij hem te schuilen en hem al onze liefde te schenken. Dat is geloven. Meteen aan de zondag is het avondmaal zondag. En er staat opnieuw de tafel gereed en dan mogen we toch wel geloven dat de heiland hier aanwezig is aan de tafel. En dan komt nu al de vraag naar ons toe, gaat ons hart naar hem uit? Ja maar, hoor ik daar wel? Ja, voor wie is het avondmaal? Voor hen die het leven buiten zichzelf zoeken. Niet in zichzelf, maar buiten zichzelf, in Christus Jezus. Het is voor degene die het om hem te doen is, die niet zonder hem kunnen. Maar deze vrouw, er is iets verdachts aan, want ze heeft wat bij zich. En dat klinkt nogal verdacht, want wij leren toch dat we mogen uitgaan tot Christus zonder iets mee te nemen. Want alles wat wij meenemen, is allemaal te kort. Het is allemaal te weinig. Het is allemaal te menselijk, het is allemaal te gering. Hè? Moede kom ik arm en naakt tot de God die zalig maakt. Hè? Schoon ik ganse nachten ween, ja, al die tranen die kunnen mij niet redden. We kunnen niks meenemen dan alleen maar lege handen. En deze vrouw heeft wel wat in haar handen. En wat heeft ze bij zich? Een kruikje. Ja, kruikje. Het is nogal een kruik. Want Johannes 12, daar lezen we dat er maar liefst een hele liter in ging. Nou, dan heb je een behoorlijke kruik bij je, een albaster kruik, een dure kruik. En wat zat er in die kruik? Daar zat onvervalste nardus in. Nardus, mirre, onverdund, zonder allerlei neptoevoegingen of zo. Helemaal onverdund, een liter. En, nou, dat is geweldig duur geweest. We lezen van 300 penningen, 300 denariën. En ja, daar, dan heb je natuurlijk nog niet echt een idee van, ja, hoeveel is dat dan geweest? Maar goed, bedenk dan maar dat een landarbeider in die tijd, een boerenknecht, die verdiende in een jaar hetzelfde bedrag. 300 denariën. Dus een boerenknecht moest daar een jaar lang voor werken. En dat bedrag, dat zat allemaal in die kruik. En wat doet die vrouw dan? Met die kruik loopt ze op de Heer Jezus toe. Ze breekt de hals van die kruik. En vervolgens giet ze al die olie over zijn hoofd. En meteen, ja, hoe kan het ook anders? Zo'n dure zalf. Meteen de geur van die zalf vervult het hele huis waar ze zijn. Kun je voorstellen. En dan denk je, waarom? Ja, waarom doet die vrouw dat? Waarom haalt ze niet de dop ervan af dan? Dan blijft die albasten kruik in ieder geval heel. En dan kan ze toch zo het over hem uitgieten. Nee, ze weet dat duurt veel te lang. Want er zit maar een nauwe opening. En dan gaat het druppel voor druppel. En dat duurt veel te lang. Nee, alles over hem heen. Gemeente, wat betekent dat nu? Wel... Die dure nardussalf is de liefde van deze vrouw voor de Heer Jezus. Die is puur. Die is waardevol. En er gaat een heerlijke geur van uit. En zij schenkt hem niet een klein beetje van haar liefde. Nee, zij schenkt hem al haar liefde. Heel haar hart. Het is alles voor hem. Met wij kunnen er goed in zijn, een beetje voor hem, een beetje voor onszelf, een beetje van de wereld. En ja, een beetje zelf achter de hand houden. Nee, alles, heel haar hart. Heel haar liefde voor Christus Jezus. Niet afgepast of afgemeten, niet een paar druppeltjes of zo. Nee, gemeente, ten diepste is deze vrouw de enige die haar handen legt op het offerlam Christus, dat zoals in het Oude Testament ook gebeurde, daarna werd uitgezonden tot buiten de samenleving om te sterven. En zij ziet in Christus Jezus dat offerlam. En zij legt haar handen op hem en ze overgiet hem met olie, want ze weet het, hij is het offerlam en straks moet hij gaan sterven. En deze vrouw bemoedigt en vertroost hem. En gemeente, net zoals die kruik gebroken werd, was ook haar hart gebroken van liefde voor hem. En al haar liefde stroomt naar hem toe. En hoe krijg je dan zo'n gebroken hart van liefde voor hem? Nou, niet zozeer door de Sinaï, maar als de geest ons meeneemt naar Golgotha. En we daar oog in oog komen te staan met Christus. En het zicht krijgen op zijn zondaarsliefde voor mij. En dan gaan we beseffen wie wij zijn. Onheiligen. Ten opzichte van de heilige. En zijn liefde. En gemeente, heeft hij ooit één zondaar weggestuurd. Die hem al het verkeerde beleed. En om vergeving smeekte? Never. Nooit. Als wij onze zonde belijden. Hij is getrouw en rechtvaardig om ze ons te vergeven. Gemeente, reken dat het voor die vrouw een moeilijke weg geweest is. Het is ook een eenzame weg geweest. Want hoe gaan de mensen reageren? Ik denk nog even aan een paar weken geleden toen ik Bonhoeffer aanhaalde over de navolging. En Bonhoeffer die dan heel duidelijk zegt, ja maar het is een eenzame weg. Navolgen achter Christus aan zo'n eenzame weg. En dan gebruikt hij het woord enkeling. Het is eenzaam. Want je moet alleen vaak die weg gaan. En dat ervaart deze vrouw hier. En dat heeft er ook alles mee te maken dat ze vrouw is. En zo wordt ze hier ook genoemd. Een vrouw. Matthäus noemt haar ook zo. En met dat ene woord was eigenlijk de toon gezet. Het is een vrouw. En het was echt niet de bedoeling dat als mannen met elkaar aan het eten waren en met elkaar discussieerden onder de maaltijd, dat er dan een vrouw binnenkwam. Dat was een typische mannenaangelegenheid in het Oude Oosten. En als vrouw had jij daar niks te maken. Ja, als vrouw mocht je wel binnenkomen om te bedienen en lekker eten te brengen en zo. En de lege borden weer mee te nemen. Maar verder was het niet voor jou. En deze vrouw, zij doorbreekt dat patroon. Ze kent Jezus. Haar hart is door hem geraakt. En zijn zin is ze één en al overgaven. Maar ja, de mannen zijn er ook nog. Ook de godsdienstige mannen. De discipelen en ook anderen. En in Johannes' evangelie is het vooral Judas. En ja, ze denken zich ermee te moeten bemoeien. Ze denken hun zegje erover te moeten doen. En zij redeneren en ze rekenen. Maar gemeente, liefde en geloof, redeneert dat en rekent dat. Gemeente, liefde handelt. Nou, die mannen sparen haar niet. Nee, ze vallen fel tegen die vrouw uit. Er staat op een gegeven moment het woord vergrimmen. En dat heeft vanuit het Grieks iets mee te maken, zoals stieren tegenover elkaar staan. Met de neus opgetrokken om elkaar gewoon aan te vallen. Zo. Ze vallen scherp tegen haar uit. In het Matthäus-evangelie zijn het de discipelen. In het Johannes-evangelie wordt alleen Judas genoemd. En ik denk ook dat hij vooral zijn mond zal hebben opengedaan. Want hij was degene die over het geld ging. Hij had een portemonnee. En hij doet heel vroom. Hij is bewogen met de armen, terwijl we uit een ander bijbelgedeelte weten dat hij een dief was. Hoe dubbel kun je zijn? Met de vrome woorden die haaks staan op je levenswijze. Eigenlijk ook helemaal niet zo verwonderlijk dat in vers 10 staat dat Judas, boos als hij is, naar de overpriesters gaat. Dat zal Sanhedrin, om Jezus aan te geven en uit te leveren. Zijn vrome woorden stellen niks voor. Gemeente, wij kunnen er in de kerk ook een handje van hebben. Overal een oordeel over hebben. En dat ook overal rondbezuinen, verkwisting, zonde, onverantwoord wat hier gebeurt. En de vrouw krijgt het allemaal naar haar hoofd. En die naar de stal van duur verkocht kunnen worden. Het geld aan de armen. Oh, het klonk zo mooi. Klonk zo vroom. Maar ze begrepen er niks van. En gemeente, als we er nou echt niks van begrijpen, dan kunnen we echt beter onze mond maar houden. Ik kan ook in godsdienstigheid, in godsdienst, heel veel schijnheiligheid schuilgaan. Doe er nooit aan mee. Het breekt de kerk af. Natuurlijk hadden ze een punt. Tuurlijk. Maar meestal hebben dat soort mensen wel een punt. Het stond in Deuteronomium 15. Dat je goed moest zijn voor de armen. Stond in de Torah. Notabene. En vooral in de week van Pasen. En het was de week voor Pasen. Dan moest je extra goed voor de armen zijn. Dus die mensen hadden zeker punten. En wees eerlijk. Het was er ook een beetje over dan. Om zo'n hele fles maar leeg te gieten over je hoofd. Terwijl je voor je dagelijkse verzorging dat echt helemaal niet nodig hebt. Gemeente, aan de andere kant ook heel triest, dat als er iets moois gebeurt, hè, dat zo vaak door mensen in de war wordt gestuurd. En wie zit daar nou altijd achter? Dat is Satan. En zijn naam zegt het ook, degene die alles in de war stuurt. En die probeert altijd, als we een stukje hemel op aarde ontvangen, met zijn klauw erin te slaan. Maar het is volgende week avondmaal. Wat er in het huis van Simon de Melaatse gebeurde, was niet oprecht. Met vrome woorden, een weerloze vrouw, schaakmat zetten. Gemeente, met vrome woorden kunnen we voor God niet bestaan. Als ons leven niet in overeenstemming is met onze woorden, beleid het aan de Heer. En breng alles deze week nog in het reine met God en met de naaste. We kunnen ons heel mooi voordoen, maar hij prikt er dwars doorheen. Gemeente, deze vrouw begreep het. En het mooie is, ze heeft geen last van mensen. Dat kan rond het avondmaal voorkomen, hè? Dat je last van mensen hebt. Dat je denkt van, ja, ik zou eigenlijk wel aan willen gaan. En ik moet ook aangaan, want ik word gedreven naar de tafel, getrokken naar de tafel. Maar wat zal die ervan zeggen? En wat zal die ervan vinden? Dus ik blijf maar af. Aan de andere kant kan het ook zo zijn dat wij denken dat we daaraan moeten zitten. En als misschien op een bepaald moment ons hart en onze daden er niet mee in overeenstemming zijn. Dat we denken, ja, voor de mensen moet ik toch maar wel aangaan. Want wat zouden ze anders zeggen? Nou, deze vrouw heeft helemaal geen last van mensen. Wat mensen ervan vinden. Ze gaat naar liefde. Naar Jezus, vol liefde. En ze laat zich door niets en niemand tegenhouden. Gemeente, hoe kon het ook anders? Vanuit de ware liefde worden we naar hem toegetrokken als paperclips naar een magneet. En gemeente, de Heer Jezus, praat hij met de godsdienstige mannen mee? Nee. Hij neemt het voor de vrouw op. En hij is nog steeds de voorspreker van al zijn kinderen. Hij is de goede herder. En hij verdedigt zijn schapen tegen de wolven. En wie de zijne aanraakt, die raakt zijn oogappel aan. Die komt aan hem. Gemeente, hij gebiedt deze vrouw met rust te laten. Want zij heeft een goed werk aan mij gedaan. Zij heeft gedaan wat op dit moment het allerbeste was. Gemeente, Jezus maakt hier gebruik van een oude Joodse onderscheiding. Die van aalmoezen en van liefde werken. Een aalmoes gaf je in de vorm van geld aan armen. Dat was een aalmoes. Maar een liefdewerk, dat kon je op allerlei manieren doen. Dat kon je ook met iemand helpen of iemand iets moois schenken. En dat hoefde niet alleen aan de armen. Nee, dat liefdewerken betoonde je ook heel graag aan mensen waar je wat mee had. Hè? Waar je een hele fijne band mee had. En liefdewerken stonden boven aalmoezen. En deze vrouw doet een liefdewerk ten aanzien van Jezus. En het is veel wat ze doet. Ze geeft hem als het ware heel haar hart. Heel haar leven. Het is geen overbodige luxe wat ze doet. Want het is het laatste wat ze voor hem kan doen. Gemeente, aalmoezen kunnen we altijd geven. En armen hebben we altijd, die zijn er tot de dag van vandaag. En die zullen er ook tot het einde der tijden zijn. Maar deze vrouw verstond het moment. Het momentum. Duitsers noemen dat das Gebot der Stunde. Dat is het juiste moment waarop je moet handelen. En als je het dan niet doet, dan ben je gewoon te laat. Want dat moment komt gewoon niet meer. En gemeente, waarom deed ze het? Als voorbereiding voor Jezus' begrafenis. Want een dode moest immers gezalfd worden. En zij doet dat nu vast, want ze weet het, hij gaat sterven. De discipelen waren daar nog helemaal blind voor en zij ziet het. En Jezus noemt het een goed werk. Degene die de Matthäus Passion van Bach kennen, die herkennen ook vooral de aandacht die Bach schenkt in de Matthäus Passion aan dat goede werk van deze vrouw. Bach zegt dan, ze zalft hem met de vloed van haar tranen. Zo trekt hij de lijn zo naar ons toe. Het zalven met de vloed van onze tranen ten aanzien van Jezus als milde balsem. Gemeente, met haar radicale overgave heeft deze vrouw het evangelie vertolkt. Ze beleidt haar heiland als de Christus die ging sterven, ook voor haar. En al gaat hij sterven, hij blijft haar Messias, haar heiland. En ten diepste zien we hier bij deze vrouw iets terug van de ambten van Christus. Jongens, meisjes, ik heb dat op degene die op categorisatie zitten, hebben we dat behandeld, hè, dat de Heer Jezus gezalfd werd tot profeet, priester en koning. Nou, dat zien we hier eigenlijk ook terug, iets van die drie ambten. Deze vrouw erkent Jezus als haar profeet. Hij heeft tot haar gesproken. En zij heeft het geloofd en zij heeft het ingedronken. De geest is er mee gekomen en haar leven is vernieuwd. Het werd geest en leven in haar leven. En ze erkent hem met haar daad, ook als haar enige hoge priester. Op het hoofd van Aaron was destijds de olie neergedropen op zijn hoofd. Aaron was de hoge priester. En die olie die had zijn hoofd en zijn baard en zijn klederen doortrokken. Maar Jezus is ook hoge priester en nog veel grotere. En het was bij Jezus helemaal niet gebeurd. En daarom deze vrouw. En zij giet het als de grote Aaron. Jezus over zijn hoofd, zodat het naar beneden kan druipen. Bovendien moet deze vrouw hebben aangevoeld, hij is priester die priesterlijk een offer gaat brengen, het offer van zichzelf. Hij offert zichzelf priesterlijk op. En gemeente, in de derde plaats herkent hem ook als koning, want ze is een en al onderdanigheid. En ze geeft zichzelf helemaal weg aan hem. En zo beleidt ze het lijdensevangelie. En ze weet dat over 2 dagen zal zijn lichaam gebroken worden. En als teken daarvan zal over 1 dag het brood gebroken worden. En dat is een teken en zegel van de verzoening. En als dat gaat gebeuren, zulke dingen, ja, dan kan een kruik vol dure zalf toch niet heel blijven. En zoals de heerlijke zalf het hele huis vervult, zo zal ook de geur van het evangelie de wereld gaan vervullen. Gemeente avondmaalganger, deze vrouw heeft iets mogen zien van de dood en de opstanding van Christus. Zij wist het, hij gaat sterven. Maar zijn dood zal tijdelijk zijn. En daarom die narders. Zijn lichaam moet intact blijven, mag niet overgaan tot ontbinding. Is uw hart, jouw hart ook zo vol liefde voor hem? Gemeente, dan kunnen we onze kruiken niet heel houden. Dan moeten we bij hem zijn om al onze liefde kwijt te raken aan hem. Hebben we hem zo vol overgave lief als onze hoogste profeet. Onze enige hoge priester en onze eeuwige koning. En laten we die liefde dan ook uitbeelden. Laten zien volgende week aan zijn tafel. Zodat er ook van ons in geestelijk opzicht een heerlijke geur mag uitgaan. Gemeente, dat is rijk. Als er van ons en ook van de christelijke gemeente hier een heerlijke geur in geestelijk opzicht mag uitgaan. Ik denk aan die tekst uit het Hooglied, terwijl de koning met een hoofdletter, aan zijn ronde tafel zit. Verspreid mijn nardus, zegt de bruid, zijn geur. Ja, dan zit je er als bruid. En de bruidegom is erbij. En je verspreidt een heerlijke geur van hem. Dat is hier werkelijkheid. En laat het in ons leven ook zo zijn. En gemeente, wat lezen we dan in vers 9? Dat overal waar dit evangelie gepredikt zal worden, gesproken zal worden over wat zij gedaan heeft. Overal. En er wordt zelfs 2024 op deze eerste zondag in maart in Haastrecht over gesproken. En er zullen steeds weer mensen zich in deze vrouw herkennen. In haar liefde. Die ze niet voor zichzelf kon houden. Die moest ze aan hem schenken. Ze had alles voor hem over. Gemeente, zij waagde het met een Messias die miskend werd. En gemeente, zullen er altijd mensen zijn die berekenend en beredenerend over hem spreken. En die je niks van snappen waar je het over hebt. En wij leven ook in een tijd die bol staat van de vraag naar het nut van iets. Dingen moeten een nut hebben. En als je dan ja, het hebt over de omgang met God en je liefde tot de Heer Jezus. Ja, dan is dat natuurlijk heel hoogdravend voor wereldse mensen. Maar wees eens eerlijk. Wat heeft er ten diepste echt nut? Buiten Christus om. Deze vrouw had het door. En daar mag over gesproken worden. Ik heb vaak mensen meegemaakt die voor hun overlijden zeiden: dominee, in de rouwdienst moet het niet over mij gaan hoor. Nee, over de Heer Jezus. Niet over mij. En ik snap dat. En dat is mooi gezegd. Tuurlijk, het moet in de rouwdienst over de Heer gaan. Tuurlijk. Maar als de Heer iets moois in die mens heeft gedaan, dan mag en moet dat ter sprake komen in een rouwdienst. Niet om die mens centraal te stellen, maar om het werk van God te laten zien dat hij nog doorgaat op zijn bijzondere manier tot eer van hem. Gemeente, het is van tweeën één. Het is voor of tegen Jezus. En dan komt de vraag aan welke kant staat u, sta jij? Judas was gevolgd. Had in zijn nabijheid verkeerd, had zijn onderwijs gehoord, had zijn wonderen gezien, had van de broden gegeten, had aan het avondmaal gezeten. En had in zijn naam geprofeteerd zelfs. En toch een vijand. En hij bleef een vijand. Gemeente, voor hem was het beter geweest dat hij niet was geboren. Zo anders. Deze vrouw, in Markus 14, zo anders degene die hem lief mocht krijgen. Een liefde die de eeuwigheid zal verduren. Dan hebben we het goede gekozen. En zullen we eenmaal, eeuwig, met hem mogen aanzitten aan zijn koninklijke bruiloftsmaal. Amen.
Thank you.
gemeenten laten we danken en voorbeden doen. En in de voorbeden willen we opdragen mevrouw Wilma Verboom. Zij heeft uitslag van het onderzoek gehad en dat wees uit dat er plekjes op haar alvleesklier zitten die niet goed zijn. Er volgen nadere onderzoeken. We willen bidden voor Joram van Zijl. We willen danken dat de operatie geslaagd is en dat de oorzaak van de doofheid gevonden is, maar helaas moeilijk te behandelen is. Laten we bidden. Heren, wij bidden u. Geef ons die liefde voor u, die vrouw had. Zo prachtig. Zo, al onze liefde, heel ons hart, ons leven, voor u. Heer, aan wie zouden we het anders schenken? U hebt het eeuwige leven, woorden van eeuwig leven. Bij u is de zaligheid, het heil, dat nooit vergaat. En wat is het goed om uw onderdaan te zijn. En uw woorden, zo profetisch, steeds weer in te drinken. En u te kennen als onze priester. U die priesterlijk diende, door uzelf weg te schenken. Uw bloed, heb dank. Heer, heb dank dat u de goede herder bent die het opneemt voor uw schapen. Die pleit voor uw schapen. Heer, wij bidden. Als het volgen van u voor ons soms een eenzame weg is, doe ons volharden. Bewaar ons ervoor dat we afdwalen, ook dat kan zomaar. Dat we iedere keer weer wat toegeven aan wat niet goed is, op welke manier dan ook. Heer, wij bidden u, geef dat we persoonlijk, maar ook als christelijke gemeente, een heerlijke geur van u mogen verspreiden. En dat zo ook vanuit deze gemeente Haasrecht en omgeving mag ingaan. En dat er ook van gesproken wordt. Zie hoe lief ze elkander hebben en hoe lief ze u hebben. Heer, heb dank voor wat u gaf. Doe ons uw woord meedragen. Vergeef wat niet goed was. Mogen we bidden. Bidden voor elkaar. Bidden voor de gemeente in alle verbanden. Bestuur. Allen die op welke manier ook werkzaam zijn in de gemeente. Ook dienend. Heer, wat gebeurt er ook veel op de achtergrond? Heb dank daarvoor. Heb dank voor alle gaven die u ook in de gemeente gegeven hebt. Om daar zo ook werkzaam mee te zijn. Tot opbouw van uw gemeente. Heer, wij bidden voor de zieken. Voor hen die onderzoeken ondergingen. We denken vanmorgen heel in het bijzonder aan Wilma. Een heel dubbele uitslag. Aan de ene kant kwaadaardige plekjes op de alvleesklier, waar we erg van kunnen schrikken. Aan de andere kant niet ernstig genoeg om nu al tot behandeling over te gaan. Heren, dat betekent aan de ene kant dankbaarheid, maar aan de andere kant ook zorg. Mogen we haar aan uw zorgen toevertrouwen? Ach, Heere, gedenk haar, ook als zij alleen is, omring haar met uw helende, sparende handen, uw doorboorde handen. Die handen hebben toch ook geestelijke kracht, ach, Heere, verblijd haar steeds weer door uw daden. En gedenk ook alle die rondom haar mogen staan. Heere, zo danken we u dat de operatie van Joram van Zijl geslaagd is. Dat de oorzaak van zijn doofheid gevonden is. En aan de andere kant ook jammer dat ze te horen kregen dat het moeilijk te behandelen is. En dat hij er hoogstwaarschijnlijk mee zal moeten leren leven. Ach, Heere, gedenk hem hierin. Ook in alle vragen die dat meebrengt, ook in zijn leven. En geef dat hij op zijn jonge leeftijd toch ook alles al van u mag verwachten. Gedenk hem ook geestelijk. Ook lichamelijk in alle opzichten, ook met heel het gezin. Heere, zo bidden we voor de uitbreiding van uw kerk. in ons eigen land en daarbuiten. Voor allen die in moeilijke omstandigheden het goede zaad mogen strooien. Ook in die landen waar het zo moeilijk is, waar zoveel weerstand er tegen is. Heere, wij bidden, ondersteun al die zendelingen, evangelisten. Al degenen die op welke manier ook het ondersteunen, ook financieel. Heere, we bidden voor al degenen die lijden, onderdrukt worden. Al diegenen die in moderne slavernij verkeren. Mensen die uitgebuit worden, als handelswaren gebruikt worden. Mensen, ook jongeren, die misbruikt worden. Heer, wat is er veel geklaag, veel te dragen. Wat is er veel leed, veel verdriet. Ontfermt u zich. Heer, zo bidden we voor al diegenen die lijden onder het oorlogsgeweld. Al 2 jaar lang oorlog. In Oekraïne, zoveel doden aan beide zijden. Jonge mannen, echtgenoten, vaders van kinderen, zonen van vaders en van moeders, familieleden. Ach Heere, wij bidden u om vrede, het stoppen van dit geweld. Heere, zo bidden we voor degenen die lijden onder het oorlogsgeweld in het Midden-Oosten. Die vreselijke oorlog tussen Israël en Hamas. Leer ons verstaan wat u ons hiermee te zeggen hebt. Heer, wij bidden voor uw volk Israël. Bewaar dat volk voor een wereldwijde golf van antisemitisme. Wij bidden u ook voor al die onschuldige burgers, ook kinderen. In Gaza en zoveel andere gebieden, Soedan. Wees nabij. Heer, wij bidden om een gezegende week van voorbereiding. Leer ons steeds weer radicaal te zijn. En te onderscheiden. Geef dat we de geest van de onderscheiding mogen hebben. Dat we onderscheiden wat goed is en wat niet goed is. Wat van u is en wat niet van u is. En leer ons daarin ook radicale keuzes te maken. Heere, mag er het hartelijke verlangen zijn om volgende week u al onze liefde te bewijzen. Heb dank dat u die mogelijkheden daartoe steeds weer geeft aan uw tafel. Uw naam zij hartelijk gedankt en geprezen. Heer, wij bidden, ga met ons als we van hier gaan. Geef een gezegende zondag, een gezegende voorbereidingsweek. Ook een gezegende avondmaalskring, een bezinningsuur, aanstaande woensdag. Heren, wij bidden, geef ook uw zegen over de dienst van vanavond. Ga met ons allen, om Christus Jezus wil, uit genade. Amen. Gemeente, ons slotlied is Psalm 22, vers 12 en vers 16. Zij komen aan door goddelijk licht geleid. 22, vers 12 en vers 16. met u, ga dan heen in vrede. Verheft uw harte tot God. Draag met jullie, de zegen van de Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u, met jullie allen. Amen.